Wij waren de vorige keer in de lofzang van Hanna in 1 Samuel 2. Dit hoofdstuk begint dan met Hanna's lofzang en eindigt ongeveer in vers 11 met: daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was den Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Het is wel aardig, want die woorden vinden we nog wel een paar keer vaker. Even kijken waar ik dat las. In vers 20 van hoofdstuk 2. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zei: de Heer geef u zaad uit deze vrouw voor de beden die zij de Heer aangebeden heeft. En zij gingen naar zijn plaats. Ze gingen weer eens naar huis, Elkana en Hanna. En van Samuel wordt gezegd in vers 11. De jongeling was den Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. En zo eindigt het hoofdstuk ook. De jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam bij de Heere en ook bij de mensen. Wat wij hier tegenover elkaar gesteld vinden, dat lijkt me duidelijk. En beter kan ik zeggen, wij vinden hier dingen tegenover elkaar gesteld. In de rest van dit hoofdstuk, namelijk aan de ene kant wat genoemd wordt Eli's zonen, Hofni en Pinhas, en aan de andere kant de positie van Samuel, die toch een tamelijk merkwaardig en uitzonderlijk is in de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar we hebben daar al het een en ander van gezien. In elk geval, Samuel is op een of andere wijze uitbeelding van de eerstgeborene. Kan je rustig zo zeggen, want hij was de eerstgeborene in bepaald opzicht. En daarom is hij een beeld van de eerstgeborene. En als je er een in gedachten hebt, moet het de Heer Jezus Christus zijn als de eerstgeborene. Dat kan hij missen. Alleen zit er altijd meteen aan vast dat de Heer Jezus Christus de eerstgeborene zou zijn samen met vele broederen. Met dank aan Romeinen 8 waar dat staat. En in hetzelfde hoofdstuk staat ook inderdaad dat wij hebben ontvangen de geest van Christus, namelijk de geest der zoonstelling, die ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. Want als wij kinderen van God zijn, zijn we ook erfgenamen van God, staat er, en mede-erfgenamen van, met Christus, enzovoorts. En daarna krijgen we inderdaad die uitspraak over dat wij het beeld van de Zoon van God gelijkvormig zouden worden, want hij zou de eerstgeborene zijn, samen met het Griekse en het Nederlandse in, vertaald met onder, en dat betekent samen met. Ja. Samen met vele broederen, mede-erfgenamen, enzovoorts. Een gedachte die trouwens natuurlijk wel vaker voorkomt, maar daar ga ik maar niet verder uitgebreid meer op in. Maar het gaat erom dat wij in het Oude Testament leest over de Messias, de Christus, de gezalfde, de verheerlijkte, de middelaar van het nieuwe verbond, wordt impliciet gesproken ook inderdaad over de gemeente. En daarmee over het werk van Christus in onze dagen, ook specifiek ter voorbereiding van de openbaring van zijn koninkrijk. En met zo'n uitspraak ben ik weer in Samuel terug, of bij Samuel terug. Want ja, dit is de voorbereiding van het koninkrijk, toch? Samuel is al was honderden jaren een anarchie, of was het een theocratie? Dat lijkt me niet helemaal hetzelfde, maar ik weet niet precies wat het was. Maar anarchistisch was het nogal, zal ik maar zeggen. En af en toe was er een richter, meer niet dan wel, als ik het bij elkaar optel. En een van de laatste, of de laatste richter, is eigenlijk deze Samuel. En hij vestigt, historisch gezien, en naar de mens gesproken althans, vestigt hij het koninkrijk. Eerst via Saul, daarna via David, en dat is dan wat definitiever natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het nog over. En ik wijs er nog even op, want vers 11 heb ik nog niet op ingegaan, van 1 Samuel 2, omdat het niet meer deel uitmaakt van die lofzang. Maar er staat: daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was de Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Ik vind het mooi dat Elkana steeds weer naar huis gaat, teruggaat naar Rama. Maar hij blijft erbij, op de achtergrond, zal ik maar zeggen. Er wordt het nog steeds voor Samuel gezorgd, ook als hij bij Eli is. Dat lezen we later in ditzelfde hoofdstuk. Waar dan zo aardig staat in vers 19. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem dien van jaar tot jaar. Want elk jaar werd hij groter, dan kreeg hij weer een nieuwe rok. Hè. Ja. Net als met uniformen vaak, hè. Die krijg je één uniform per jaar. En als je er meer nodig hebt, moet je het zelf betalen of zelf breien of wat het maar was in dienst ook alweer. Hè. En één rekening rijk. Nou goed. Die bracht hem van jaar tot jaar als zij opkwam met haar man om het jaarlijkse offer te doen, enzovoort. En dat stukje eindigt ook, ze gingen weer naar zijn plaats, ze gingen weer terug. Maar op de achtergrond spelen ze een rol. Ik vind het wel fraai, want ik kan het ook niet helpen, maar een paar kilometer verderop, dat is in Bolsward, bespreken wij de geschiedenis van Esther. Dat komt nou toevallig zo uit, maar dan heb je precies hetzelfde verhaal. Hè? Esther komt aan het hof, die komt ergens vandaan en wordt gepromoveerd, net als hier deze Samuel. En hier vind je op de achtergrond Elkana en Hanna, en bij Esther vind je op de achtergrond Mordechai. Ja. En die maakt de dienst uit eigenlijk, hè? Mordechai. Maar goed. Mordechai en Hegai, in de eerste hoofdstuk althans van een boek. Maar het is zo'nzelfde gedachtegang. En zo is het ook met de positie van Christus en de gemeente. Op de achtergrond, ik kan het niet helpen, ik heb het niet uitgevonden. Op de achtergrond ben je in Rama. Ofwel in het gebergte van Ephraim, of bij Ramathaim Zophim, of bij Jozef van Arimathea, om een gekke zijsprong te maken. En daarna weer terug, je bent bij de tien stammen van Israël. Dat is de achtergrond. Daaruit wordt de gemeente gevoed. Dus de hele afgelopen 2000 jaar feitelijk zo geweest enzovoorts. Niet dat het altijd belangrijk is, maar het is wel het decor waartegen de geschiedenis zich afspeelt. Of anders, het is de voedingsbodem waarop de plant groeit. Of hoe zeg je zoiets, hè? Daar komt het een en ander uit voort. En als ik het over dat soort dingen heb, dan zeg ik ook altijd, nou ja, de gemeentelijke positie komt voort uit de zegening van Jozef, uit het eerstgeboorterecht van Jozef. Het eerstgeboorterecht van de gemeente komt voort uit het eerstgeboorterecht van Jozef. En daarna moet het je opvallen dat heel de nieuwtestamentische geschiedenis zich afspeelt tegen zo'n. Er is altijd iemand op de achtergrond in de nieuwtestamentische geschiedenis. En hij heet Jozef. Maar daar begint het wel altijd mee. In Matthäus 1 begint het al met een Jozef. En daarna wordt de Heer Jezus geboren, weet u wel. En van die Jozef horen we nog één keer wat, een jaartje of 12 later. Maar daarna houdt het ook wel op. Enzovoorts. En daarna sterft de Heer en staat weer op uit de dood. En waar ben je terecht? Ja, weer bij Jozef, toch? En de Heer staat op, wordt wedergeboren. En als hij opgestaan is, wedergeboren is, waar is hij dan? In de tuin van Jozef. En bij zijn geboorte, waar was hij? In het huis van Jozef. Enzovoort. Ik bedoel, dat herhaalt zich. En als later, terecht zijn, laat ik zeggen, maar bij de roeping van de apostel Paulus. Dan wil het met Paulus niet al te goed lukken. Saulus was hij nog trouwens. Maar daar was er iemand die naar Saulus omkeek, die hem in de gaten hield en die hem de weg wees en introduceerde in het werk. En die man heette weer Jozef. Nou ja, hij heette Barnabas. Tenminste, zo werd hij genoemd, maar hij heette Jozef. Staat er, de laatste verse van Handelingen 4. Huh? Dat wil zeggen, er verdwijnt wel naar de achtergrond in de eerste plaats de naam en daarna de man zelf ook natuurlijk. Na die eerste zendingsreis horen van Barnabas niet meer wat. Maar niettemin, de belangrijke gebeurtenissen ook in het Nieuwe Testament hebben altijd die Jozef op die achtergrond. Dat is niet voor niks. Het brengt ons in herinnering dat onze tegenwoordige bedeling, dat, en ik bedoel dus het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, alles van doen heeft met die beloften die aan die Jozef gedaan zijn. Die oude wel te verstaan, die eerste uit Genesis, die beloften van eerst geboorterecht die in onze dagen vervuld worden. En dat vind ik het enige antwoord op de vraag die ik mij altijd gesteld heb vroeger al. Waarom heette, ook om symbolische redenen overigens, waarom heette de vader van de Heer Jezus, de wettige vader, niet gewoon Juda? Er lag toch veel meer voor de hand. Maar hij heet Jozef. Toch? Er is toch iets vreemds mee? Zo zijn er wel meer vreemde dingen, maar daar ga ik niet op in, want dan zit ik ineens in het Nieuwe Testament. Dus laat maar zitten. Maar hier vind je dus net zoiets. Hier heb je die Elkana uit het gebergte van Ephraim, uit de stam van Ephraim, een Efratiet, enzovoorts. En bovendien, er wordt een naam bij genoemd die we alleen nog maar in contact kunnen brengen met Jozef van Arimathea, weet je wel, de Ramatayim, Sofim enzovoort, wat het ook wezen mag, maar die connectie ligt er in ieder geval. En daar ben je bij die Jozef uit het Nieuwe Testament. En dat is de belangrijkste uiteraard, hè? In het Nieuwe Testament, die Jozef. Dat is niet voor niks, ik bedoel, je hebt zoveel aanknopingspunten, zoveel associaties. Dat moet gewoon duidelijk zijn hoe dat in elkaar steekt. Hè? En wat de jongeling betreft, vers 11 in Samuel 2. Ik zeg bij heel andere gelegenheden, zeg ik precies hetzelfde. Dat weet u wel of dat weet u niet. Maar ik zeg altijd, ja, als je in het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe, als je daar een jongeling tegenkomt, dan weet je waar die in beeld van is. Dat kan je missen. De jongeling, dat is degene die wat later geboren werd, weet je wel, want anders was hij ouderling. Hè? Een jongeling, een jongen, en die op het toneel. Maar als het gaat over de jongeling, is altijd een type van Christus. En soms vind je zo'n jongeling in de Bijbel en dan, ja, die speelt helemaal geen rol van enige betekenis. Daar vind je iemand en die heeft dan een jongeling bij zich, dat wil zeggen een jongen, een boy, een garçon. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een knechtje heet het dan meteen. Maar dat heet, zo heet dat. Hè? En dan, zo'n figuur loopt er dan bij en de doet verder niks. Maar het gaat om de symboliek. Dat wil zeggen, de geschiedenis verwijst daarmee naar de komst eenmaal van die jongeling. De komst van de Messias. Niet de eerste, maar de laatste Adam. De jongeling. Dus, hè, hebt u dat? Noem eens iemand die zo genoemd wordt, een jongeling. Dat is een mooie. Uit welke stam was die? Dat is een strikvraag. Moet je kunnen hebben, Frits. Nou, dat antwoord had ik willen hebben. Het is alleen niet waar. Hij was natuurlijk gewoon een Jood. Maar de jongeling van Naïn, is vergriekst. Maar het is, als je het terugvertaalt naar de Hebreeuws, bij wijze van spreken, krijg je gewoon de jongeling van Nun. En dan ben je dus terecht bij de jongeling Joshua, die heette dus Jezus als Grieks geweest zou zijn, de zoon van Nun. Met andere woorden, de jongeling van Naïn is gewoon een type van Christus. Maar wel met verwijzing naar de stam van Ephraim. De jongeling uit de stam van Ephraim. Maar ja, dat geeft mij de gelegenheid te zeggen dat al die mensen in het Nieuwe Testament aan wie een wonder gebeurde en die we bovendien kennen, ik bedoel, al die mensen die wij kennen waaraan een wonder gebeurde, zijn allemaal stuk voor stuk een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Daarom een teken aan de Joden. De jongeling van Naïn is gewoon een beeld van de 10 stammen. De blindgeborene ook, noem ze maar op. Wie het nou was, die tollenaar in die vijgenboom, hoe heet die ook alweer? Goed, ja, je gaat toch vooruit, Jan. Nou ja, we kennen elkaar al 33 jaar, hè? Dus, 34 jaar. Maar goed. Kijk, dat makkelijk. Noemen ze een jongeling? Ja, jongeling. Noem nog eens een jongeling. Wat dacht u van Jozef zelf? De jongeling? Ja. Zo wordt hij genoemd in Genesis. Kan niet missen. En zo kom je er nog veel meer tegen. En soms vind je ze ook met twee tegelijk. De jongelingen zijn er twee. Nou ja, dat lijkt me helemaal eenvoudig. Hè? Dan heb je dus van doen met de gemeente als zodanig. Die dan als een twee wordt voorgesteld vanwege het dubbele deel enzovoorts. Dat is gewoon vaste bijbelse symboliek. Kijk het maar na. Nou, de jongeling was de Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Ik vind het prachtig, want wat komen we nou tegen? Een jongeling die dient voor de priester Eli, maar de priester Eli was zelfs de hoge priester. Hè? En deze jongeling wordt in het huis geplaatst bij de hoge priester om daar dienst te doen. Sterker nog, het verhaal gaat namelijk verder in vers 18, want tot vers 17 krijgen we dan een stuk over de praktijk van de zonen van Eli. Maar het gaat verder in vers 18. Doch Samuel diende voor het aangezicht des Heren. Leuk, hè? In vers 11 is het, Samuel, de jongeling, was den Heren dienende voor het aangezicht van de priester Eli. En in vers 18, Samuel diende voor het aangezicht des Heren. Zijnde een jongeling, had er ook niet bij gehoeven, maar het staat er wel weer bij, hè? Zijnde een jongeling, om God met een linnen lijfrok. Met andere woorden, als ik het niet zou zeggen bij vers 11, dan struikel ik er in vers 18 nog wel over. Het hele punt is dat Samuel de functie van priester vervult. Nou ja, hij fungeert als zoon van de hoge priester in de praktijk. Dat wil zeggen, hij is in huis bij Eli en dient hem daar. Wel nu, als hij de hoge priester dient, ja, dan is hij dan priester. Nou ja, officieel niet, maar in de praktijk natuurlijk wel. Officieel niet, want de priesters waren zonen van Aaron. En dat was Samuel niet. Hij was uit de stam van Efraïm, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Nee, zuster, die zin die staat in Hebreeën 7... over de Heer Jezus, waar staat, hij was uit de stam van Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Maar over Efraïm heeft Mozes er ook niks van gezegd, hoor. Waarmee in Hebreeën 7 gezegd wordt dat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde dus helemaal geen priester was, hè. Voor alle duidelijkheid. En dus ook geen priesterlijk werk gedaan heeft, want hij was geen priester. En als je geen priester bent, kan het werk wat je doet ook niet priesterlijk zijn. Maar eigenaardig genoeg, we zijn hier bij Samuel, die toch geassocieerd wordt met het priesterschap in vers 11. Nou ja, eigenlijk in hoofdstuk 1 al natuurlijk, waar hij bij Eli gebracht werd, om zo te zeggen. Maar daar in hoofdstuk 2 vers 11, het diende de Heere voor het aangezicht van de priester Eli. Want als je niet anders weet, als het er niet bij gestaan had in hoofdstuk 1, hadden wij gedacht, wie is die Samuel? Nou, waarschijnlijk iemand uit de stam van Levi op zijn minst. En waarschijnlijk zelfs uit de zonen van Aaron, want hij dient de hoge priester, enzovoorts. Nou ja, dan zegt u, ja, dat vragen wij niet. Dan zegt u, ja, dat vragen wij wel, want wij vragen ook nog altijd uit welke stam Elia eigenlijk was. Dat zoeken we op. Dat weten wij niet. Dat staat er niet bij. En dus wat staat er in de commentaren?
Het zal wel een leviet geweest zijn. Ja.
Het zal wel een leviet geweest zijn. Waarschijnlijk een priester, want zo gedroeg hij zich. En zeker Elisa trouwens. Maar in ieder geval, als er problemen waren, kwamen de mensen bij hem om hem te vragen hoe het zit. Nou ja, dat is de functie van de priester. En daarom leefden de priesters officieel, althans, verspreid onder alle stammen van Israël. Op elke hoek woonde een priester of zo, zal ik maar zeggen. Zodat je, als je wat moest weten over de wet, dan wel het woord van God, maar dat was meteen de maatschappelijke wet ook. Dan kon je naar de advocaat, naar de schriftgeleerde, dan wel naar de priester, want dat was hij, de priester, op de hoek. Hè? Naar de winkel heet dat.
Een wetswinkel.
Ja, een wetswinkel, ja. Zo wist je, ja. De priester op de hoek, zeg ik dan altijd maar. Nou, zo gedroeg Elia zich, dus dan denkt men, nou, hij zal wel uit de stam van Levi geweest zijn, het zal wel priester geweest zijn, maar we weten het niet. Maar als je op dezelfde wijze, zonder 1 Samuel 1 zou vragen, wie is Samuel, dan zeg je, nou, hij zal wel een leviet geweest zijn en vermoedelijk uit de zonen van Aaron, want hij dient de hoge priester voor het aangezicht des Heren. En toch was hij geen priester officieel. Maar hij bevindt zich wel bij de priester, in het huis van de priester, doet dus het werk van de priester, doet dus priesterlijk werk. Maar hij was geen priester. En daarna vers 18, Samuel diende voor het aangezicht des Heren. Nou ja, hoe heet iemand die voor het aangezicht des Heren dient?
Een priester.
Een priester. En bovendien staat er, zijnde een jongeling om God met een linnen lijfrok. Wie draagt er een linnen lijfrok? Behalve wielrenners dan, maar goed. Ja, flauwekul. De priester. En men heeft het vertaald met lijfrok. Daar heb ik het niet, althans niet in het Nederlands, nagekeken. Maar er staat gewoon het woord efod. En de efod, ja. Dat is een lijfrok, voor mijn part, ja. Maar het woord wordt steeds gebruikt in verband met de priesters die de efod droegen. En dat is een linnen lijfrok. Wij vinden dat niks bijzonders. Nou ja, wij dragen allemaal kunststof tegenwoordig. Weet je veel. Komt allemaal uit de aardolie, zuster, ja. En we moeten minder auto rijden, maar denk ook dat we minder kleding moeten dragen dan. Het komt ook allemaal uit de aardolie. Maar dat maar even weer tezijde. Normaal droeg men wol. Je kunt het ook gewoon nalezen in het Oude Testament. Misschien kom ik daar straks nog op, dan weet ik niet of ik zoveel tijd nog ter beschikking hou. Maar in ieder geval, de wet schrijft voor, de Mozaïsche wet schrijft voor, dat de priesters linnen moesten dragen. En bovendien, andere mensen mochten ook wel linnen dragen, maar het mocht in ieder geval niet vermengd worden met wol. Dus als je wol droeg, mocht je geen linnen dragen. En als je linnen droeg, mocht je geen wol dragen. En de priesters mochten geen wol dragen. Moest dus linnen zijn. En vandaar die linnen lijfrok. Wij noemen dat een borstrok, dan wel een hemd. Een onderhemd wel te verstaan. Nou ja, een t-shirt, weet je veel. Iets wat op de huid gedragen wordt. Daar wordt overheen gedragen wat genoemd wordt een rok. Maar dat is vers 19. En als het erg koud is, dan komt er nog een mantel overheen. Hè? Zo heet dat weer. Een reismantel. Dat is één met fietstassen eraan, ja. Mm. Nou goed. Maar wat ik maar zeggen wil is, hij gedroeg zich als priester. Er staat dat hij diende voor het aangezicht des Heren. En hij was gekleed als priester. Dus waar hebben we het over? Iemand die priester is, althans zo'n soort werk doet, maar niet is uit Levi. Waar heb je het dan over?
Jezus.
Hè? Dan heb je het toch over de Heer Jezus, die in onze dagen priester is, en dat ook altijd blijven zal overigens, maar het niet altijd was. Dat is voor degene die wisselgeld nodig hebben bij de uitdrukking, Jezus Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Nooit gehoord?
Ja,
die tekst is in bepaalde kringen populair, omdat men ermee wil zeggen, nou ja, wat de Heer in het verleden deed, doet hij vandaag nog steeds dus, hè? Zoals daar zijn jongelingen opwekken in Nain, en blinden genezen bij Jericho, en belastingambtenaren plukken, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is niet zo. En dan zeggen we, ja, dat is wel zo. Want er staat gisteren en heden en tot in eeuwigheid is hij dezelfde. Nou, dat kun je meteen tegenoverstellen. Maar toen hij op aarde was, was hij geen hoge priester. En toen hij opstond, wel. Dan is er dus toch wat veranderd. Hè? Zodat je kennelijk het vers uit Hebreeën 13 dan toch verkeerd hebt toegepast. Je moet er dus mee oppassen. Dat lijkt me toch wel een goeie. Wat er in werkelijkheid staat is, Christus Jezus is gisteren tot in gisteren, heden tot in eeuwigheid zichzelf. Dat acht ik een betere vertaling te zijn. In de zin van, hij blijft aan zichzelf gelijk. Maar daarom kan hij wel een andere functie krijgen. Of ander werk doen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Je kunt jezelf blijven en toch ander werk doen.
Ja.
Kan toch? Nou ja, dat is wat hij doet. Daar gaat het nou juist om. Hij volbrengt een werk dat verandering tot stand brengt. Gelukkig maar, want als er geen verandering zou zijn, was er ook geen verlossing. Zie? Maar hij is dezelfde. En hij die eenmaal leed en stierf van het kruis van Golgotha, is dezelfde die nu gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Hij is dezelfde. Maar hij is ook dezelfde als die een in der tijd verscheen aan Mozes op de Sinaï. Want de Bijbel zegt dat de wet heerst zo lange tijd als de mens leeft. En als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans, Hebreeën 7. En Paulus heeft het daar niet over uw of mijn huwelijk, hoor. Hij heeft het daar over de heerschappij van de wet, over Israël. Israël is die vrouw en die man is de Heer. En het impliceert dat degene die leed aan het kruis van Golgotha dezelfde is als die eenmaal de wet gaf aan Mozes op de Sinaï. Dan wel, hij was ook degene die bij Abraham op bezoek ging in de tent. Nou ja, de Heer Jezus refereert daaraan. Niet dat alle omstandigheden dezelfde waren. Maar hij is dezelfde. Ik vraag u niet om dat te begrijpen nu. Dat kost je tijd, als het al te begrijpen zou zijn. Dat kost een boel tijd. Maar je moet beginnen met te geloven wat de Bijbel erover zegt, uiteraard. Hè? Hij is diezelfde. Een testament, zegt de Bijbel, wordt pas van kracht als de testamentmaker overleden is. Eerder niet. Wie beloofde dat testament, dat nieuwe verbond dan? De Heere, Jehovah, in het Oude Testament, die zei, ik zal een nieuw verbond sluiten. Wie stierf er dus? De Heere, dezelfde. Onder een andere naam, want daar heette hij niet Heere, hoor, en zeker niet Jehovah. Maar daarom is hij wel dezelfde. En dat is de betekenis van zo'n vers. Zeker binnen het kader van, de Hebreeënbrief, bedoelde ik te zeggen. Hè? Maar waar het maar om gaat, is dat we hier voldoende hebben met een priester, die, nou ja, iemand die priesterlijk werk doet in elk geval, maar niet binnen het kader van de ordening van Aaron. Want de ordening van Aaron is een kader, hè, is een afbakening. Het was niet naar de ordening van Aaron. Wat dan wel, ja, dat weten we niet, maar we moeten weten dat het een beeld is in elk geval van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En ook dat vinden we in het Oude Testament steeds op de achtergrond. Wij kennen er trouwens een paar voorbeelden van. Eén is Melchizedek zelf in Genesis 14. Het zou niet zo belangrijk zijn, waar het niet, dat het in Hebreeën 7 wordt aangehaald. Waar gezegd wordt dat als Abraham tienden betaalt aan een priester, dan is Abraham dus ondergeschikt aan die priester. En waar het Levitische priesterschap uit Abraham zou voortkomen, betekent het dus dat het Levitische priesterschap ondergeschikt is aan het priesterschap van Melchizedek. Wat hebben wij daaraan?
Ja, Christus is volgens mij alleen Melchizedek.
Ja, de korte. Nou ja, de eenvoudige route is gewoon deze. Christus wordt genoemd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat betekent dat het priesterschap van Aaron daaraan ondergeschikt is. En dat zodra deze Melchizedek dan wel Christus verschijnt, Aaron en zijn priesters kunnen, ja, aftaaien, dacht ik. Maar ja, ik kom uit het Westen, dus ja, wij hebben daar in het Westen hebben wij heel andere uitdrukkingen. Die moet ik altijd zien te passeren, weet je wel. Maar goed, die konden dus wegwezen, ja. Ja, wegwezen. Dat is wat Hebreeën 7 zegt. Ja, dat zegt het plechtig met de woorden van de Statenvertalers, maar het staat er echt precies zo. Ze konden wegwezen. Is een nieuw priesterschap, een hoger priesterschap enzovoort. En het wordt zo beargumenteerd. En een nog mooiere vind ik altijd, dat, ja, ik wil het niet zeggen, maar die broeder hier is mijn voor, dus dan zeg ik het ook maar. Want hij heeft groot gelijk. Wij vragen nog altijd, kennelijk, wie is die Melchizedek toch eigenlijk? En er wordt dikwijls, weet u hoe dat gaat, zal ik u eens uit de school klappen. Als men de Bijbel moet uitleggen en men weet niet precies wat het betekent, dan geef ik u een advies, dan ga je preken. Dan red je je zo eruit. Dat heb ik van jongs af aan geconstateerd. Als de spreker niet helemaal duidelijk weet waar het over gaat, hoe het in elkaar steekt, gaat hij preken. En ik bedoel dit, dan komen de vrome verhalen. En ik bedoel het niet lelijk, ik vind het gewoon wel aardig. Ik vind het wel komisch. Dan krijg je dus van, ja, wij weten niet wie Melchizedek is, maar het is in ieder geval iemand die van Gods wegen gezegend en geroepen was, enzovoort. En weet je veel. En verder, omdat we het niet weten, moeten we ook maar niet verder gaan zoeken, want dat is de Bijbel te heilig voor en dat soort dingen. Ik heb daar persoonlijk nooit genoegen mee genomen met dat soort dingen. En dit soort zaken geconstateerd. Ja, als ze het niet meer weten, dan gaan ze eromheen praten. Dan worden het vrome verhalen en dan komen we er zo voorbij. Ik vind het niet helemaal terecht. En er is niks mis met wat ik nou preken noem. Maar het is inconsequent, hè. Preek dan helemaal over een stuk. Geef er een toepassing aan. Prima. Als het tenminste Bijbels verantwoord is. En anders leg je uit wat de profetische betekenis ervan is of iets dergelijks. Of je doet het allebei, maar niet afwisselend enzovoorts. Hè. Wie is Melchizedek? Makkelijk zat. Je moet gewoon wat de Bijbel zegt over Melchizedek naast elkaar leggen. En dat is niet alleen Genesis, maar het is ook Hebreeën. Want Hebreeën is maar niet een commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief op Genesis. Hebreeën is net zo goed van Gods wegen geïnspireerd. Maakt deel uit van het woord van God. Dus je moet ze naast elkaar leggen. Inclusief trouwens nog één andere schriftplaats. Dan heb je ze allemaal gehad waar Melchizedek genoemd wordt. Dat is Psalm 110, vers 4. Wie is Melchizedek? Ja, dat is gewoon de Heer zelf. Want het priesterschap naar de ordening van Melchizedek is niet overdraagbaar. Het is per definitie een eeuwig, dat wil zeggen onvergankelijk priesterschap. Staat er ook in Hebreeën 7. En bovendien priesterschap naar de ordening van Melchizedek is naar de kracht des onvergankelijke levens. Nou, dus of Melchizedek leeft nog, maar dan is de Heere Jezus geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek als Melchizedek nog leeft, want het is niet overdraagbaar. Het is onvergankelijk en ook onovergankelijk, het wordt niet overgedragen. Of het is andersom, namelijk de Heere Jezus Christus is Melchizedek. En dat is de meest voor de hand liggende verklaring. Nee, dit is de enige verklaring als u mij vraagt. De andere is, wij weten niet wie het is. En voor zover iemand het toch weet, is speculatief. Wat ik wel eens gehoord heb van iemand die beweerde glashard, uitgebreid, dat wat Adam was voor de aarde, voor de planeet die aarde heette, dat was Melchizedek voor de planeet Venus. Dat was de eerste mens op Venus. Een buitenaardse. Werd heel serieus beweerd, hoor. Ja. Ik heb ook in gedachten wie het was, in welk boek het staat. En, ja, zeker wel. Dat soort dingen. Maar het is veel eenvoudiger. Melchizedek is gewoon een voorverschijning van Christus. Dat wil zeggen, het is een. Christo, dat woord zocht ik, broeder. Ja, nee, dat is goed zo. En Christofanie, zo noemt men dat. Ik heb altijd wat moeite met die term. Ik zou hem zelf niet zomaar 1 van 3 gebruiken, maar ik ben zo blij dat hij in alle boeken staat. Christofanie. Men bedoelt te zeggen, het was een verschijning van Christus avant la lettre. Dat wil zeggen, reeds een voorverschijning van Christus in het Oude Testament. Alleen men gebruikt die term niet voor Melchizedek, maar wel voor de engel des Heren en de vorst van het Heer des Heren en hoe heet hij maar. Bij gelegenheid, want hij heeft een heleboel meer namen. Wij noemen het meestal populair de engel des Heren. En men zegt dan gewoon die engel des Heren, dat is niet een engel van de Heer, dat is de Heer zelf. Dus orthodox, ook orthodox-calvinistisch, is geen probleem over, dat is wat men beweert. Ik begrijp niet dat ze dat geloven, maar ik ben er 100% mee eens. Ik snap alleen niet hoe ze daarbij komen. Want als je het moet bewijzen dat het zo is, heb je toch een probleem. Lijkt mij. Maar ik hoef het niet, ik kan gewoon zeggen, het staat overal in, dus ja. En ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Maar voor de gelegenheid heet hij Melchizedek, dat wil zeggen koning der gerechtigheid, en hij heet ook koning van Salem, dat wil zeggen koning des vredes. Waar lag Salem? Domme vraag, er lag nergens, daar gaat het niet over. De plaats bestond helemaal niet. Het is een misverstand, het is geen plaatsnaam. Het is gewoon koning des vredes, zegt Hebreeën 7. En Melchizedek, koning der gerechtigheid. Oké, wie is de koning der gerechtigheid? Weet iedereen. De Heer Jezus Christus. Wie is de vredevorst? En dat is het dan. Dus het was gewoon een verschijning van Jehovah, dan wel de engel Jehovah, dat men dan vertaalt met de engel des Heren, enzovoorts. En die wordt daar voorgesteld als hoge priester. Ja, natuurlijk, ja, er is ook niks moeilijks aan. Alleen niemand weet dat of niemand durft zo'n conclusie te trekken. Maar dat is de enige voor de hand liggende conclusie. En waarom dat allemaal zo gebeurt. Nou, het hele punt is dat voordat het oude verbond, inclusief het Aaronitisch priesterschap, geïntroduceerd wordt in de geschiedenis, wordt eerst geïntroduceerd het Nieuwtestamentische priesterschap. Alleen nog niet de facto, maar wel de jure. Dat wil zeggen, het wordt beloofd, het wordt vastgelegd, de naam van Melchizedek wordt vastgelegd. En zolang die Aaronieten priesters zijn, weten ze, ja, maar er is ergens een priesterorde. Of die komt ergens, of die kan elke dag zomaar verschijnen. En dan moeten wij naar huis. Want er is een hogere orde, als die op de macht komt, dan enzovoorts. En dat is wel vermakelijk natuurlijk, zoiets wat ik nu zeg. Want ja, diezelfde woorden heb ik een keer aan een Jood horen zeggen. Die zei, ja, als de Messias komt, betekent dat het einde van het hele Jodendom. Hij zegt, daarom hopen we dat hij niet komt.
Maar een priesterschap van de Aaron is dan ook meer van de aarde, zeg maar, en van Melchizedek.
Ja, er zijn talloze verschillen, daar gaat het natuurlijk om. Bovendien, het priesterschap naar de ordening van Aaron in zichzelf heeft geen nut, omdat heel de wet in zichzelf geen nut heeft. Waar het staat? In hetzelfde Hebreeën 7, waaruit ik al een paar keer geciteerd heb. Onprofijtelijk, onnuttig, niet mee te leven, was ook niet de bedoeling, het is een bediening des doods. Dat is 2 Korinthe 3. En gelegd op vergankelijk leven, daarom het is gelegd op zwak vlees, op sterfelijk vlees, en daarom wordt het niet wat. En daarom, voordat het oude verbond geïntroduceerd wordt, vinden we de beloften van een nieuw verbond. En gepaardgaande met de introductie van de figuur van Melchizedek. Ik vind het persoonlijk wel leuk. Ja, ik ga dat niet lezen met u hoor. Maar ik zoek dat even op, want ik vind het altijd mooi. Op zo'n bladzijde, hè, daar vind je op Genesis 14, vind je de krijgstocht. Wat een woord, hè? Krijgstocht. De krijgstocht van Abraham. Dan is het oorlog. Men zou er niet te gering over denken, overigens, over die oorlog. Er is nog wat volk in betrokken. En dat loopt dan uiteindelijk goed af. Ga ik niet verder op in. En dan staat er ineens in vers 18, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn en hij was priester des Allerhoogsten Gods. Heel laconiek, zonder verdere toelichting, vandaar de speculatie altijd, koning van Salem, ja. Je had ook kunnen lezen. En de koning der gerechtigheid, de koning des vredes, bracht voort brood en wijn. En dan ga je op een andere manier weer speculeren. Ik bedoel, ja. Maar ik vind het wel leuk, want als het in Hebreeën 7 wordt aangehaald, meen ik zo uit het hoofd, begint het met dat Melchizedek verscheen na het slaan der... Ja, dat staat er inderdaad, ja. Na het slaan der koningen. 7 vers 1 van Hebreeën. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Dat wil zeggen, nadat de strijd gestreden was, laten we even tot u doordringen. Nadat de strijd gestreden was, de overwinning was behaald, verscheen daar Melchizedek. En dan heb je het hele verhaal. Nadat de strijd gestreden was, het is volbracht, hè, verscheen daar uit het graf, uit het dodenrijk zo je wilt, uit de dood, verscheen daar Christus de opgewekte, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een schitterende parallel. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Daarna staat er, die voor eerst overgezet vertaald wordt. Koning der gerechtigheid, want zo lees je Melchizedek. Dat is altijd het probleem van de vertalers. Moeten ze een woord vertalen of is het een naam? Nou goed, hier wordt gezegd, het moet vertaald worden. Koning der gerechtigheid en daarna ook was koning van Salem, uit welke is koning des vredes. En zo verder. En er van hem staat, maar de zoon van God, vers 3, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Nou, als hij priester blijft in eeuwigheid, dan heeft hij geen opvolger. En dan is de Heer Jezus dus niet hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tenzij het andersom is, die Melchizedek is Christus. En meer opties zijn er niet, ik bedoel... Ja, dan kun je er vroom omheen preken, bij wijze van spreken. Maar dat schiet niet op natuurlijk. Hè? Kun je zeggen, wij weten het niet en we willen het graag zo houden. Dat in een religieuze kring wil dat werken en wij weten het niet. En juist omdat we het niet weten, is het religieus. Heb ik geleerd van een Rooms-Katholiek.
Ja, dan moet je geloven.
Daarom weten ze niet of de lijkwade van Turijn echt van de Heer Jezus was of niet. Als ze het zeker weten, verliest het voor hun de religieuze waarde. Dus de mystiek blijft er omheen hangen. Ja, ik begrijp die dingen niet. Ik wil het graag zeker weten. En religie heb ik niks mee. Met waarheid hebben wij wat, hè. Wij willen weten hoe het echt is. Dat is een heel ander ding. Maar dat merk ik bij die figuur van Melchizedek ook wel. Het is zo simpel. Melchizedek is Christus en Christus is Melchizedek. Het is dus een Christofanie. Mensen weten dat het bestaat. Een voorverschijning van Christus enzovoorts. Nou ja, je kunt ook zeggen, hij is een beeld van Christus. Natuurlijk is hij dat. Maar meer dan dat, hè. Hij is degene die tot Christus zou gesteld worden. Hij was het nog niet. Dat is het probleem wat ik heb met de term Christofanie. Het wekte abusievelijk de indruk alsof hij de Christus al was. Dat was niet zo.
En wie zag Mozes dan op de berg?
Ja, precies hetzelfde. Ja. Het beeld Gods. En het beeld Gods heet Jehovah. En waar sinds de opstanding van Jezus van Nazareth... Hij het beeld Gods is... Heet hij dus Jehovah. Dan heb ik het niet gehad over hoe het voor zijn opstanding, zelfs voor zijn menswording was. Want er zitten nogal haken en ogen aan. Maar dit zijn gewoon Bijbelse gegevens. En dan ga ik weer terug naar Genesis 14. Daar wordt dus na het slaan der koningen Melchizedek geïntroduceerd. Hij brengt voort brood en wijn. Hetgeen ik een prachtige bevestiging vind... van de betekenis van brood en wijn van het avondmaal. Want u wordt geacht te weten, dat hoop ik maar dan, dat dat zo is. U wordt geacht te weten, brood en wijn van het avondmaal niet een beeld zijn van de dood, ook niet van het lijden van de Heer Jezus of iemand anders. Het is uitsluitend, enkel en alleen uitsluitend, een beeld van de opstanding. Dat wil zeggen, van eeuwig leven. Brood des levens, niet brood des doods, brood des levens. En wijn is niet een beeld van de dood. Dat is pas zo als ze er eerst gif in gedaan hebben, krijg je de gifbeker. Wordt nog eens nagevraagd aan... Kijk, ik kan me wat permitteren, er is wat cultuur in de zaal vanavond. Goed zo. Nou ja, dan is het giftige wijn, maar wijn is een beeld van leven. Net als bloed, en dus dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Het leuke daarvan is weer dat dood des Nieuwe Testaments bestaat niet, kan niet bestaan. Het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond is per definitie op grond van en gaat gepaard met eeuwig leven. Daar is geen dood meer. Maar bloed is ook niet dood, bloed is leven. Als je het niet hebt, ben je dood. He? Als je het kwijtraakt, ben je dood. Als je het verliest, ben je dood. Maar dit is het bloed des Nieuwe Testaments, is dus, dit is het leven van het Nieuwe Verbond. Precies, ja. Nou goed, en dat wordt geïntroduceerd niet bij de instelling van het heilig avondmaal door de Heer Jezus, maar het wordt geïntroduceerd door Melchizedek in Genesis 14, vers 18. Hij bracht voort brood en wijn. Wat ik toch... waarom zeg ik dat altijd zo ongelukkig? Nee, ik wilde zeggen wat toch een wat onbenullige activiteit is voor iemand die koning is en priester des Allerhoogsten Gods. Sinds wanneer moet hij de brood en de wijn opdienen? Als je een beetje koning bent, heb je daar... Heb je daar lakeien voor, zal ik maar zeggen. Livreiers heette die. Nou ja, goed. Maar dat begrijp u toch? Maar, dus, ik bedoel maar, als je het leest, moet je erover nadenken. Wat doet die man raar? Wat is dit nu weer? Het antwoord is, het is een beeld van de opgewekte Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de koning der gerechtigheid, de koning des vredes. Hij brengt eeuwig leven. Dat is de evangelie, dat is het Nieuwe Testament. Toch? Dat is wat hij doet. Uitdrukking van eeuwig leven. En raad is wat? In vers 24 staat het woord jongelingen. Zie je het ook toevallig, maar de jongelingen die bij Abraham zijn. Ja, een beeld van degene die onder het Nieuwe Verbond terechtkomen uiteraard. Maar daar gingen we niet om. Waar het om gaat is dat meteen in hoofdstuk 15 de Heer zijn beloften aan Abraham herhaalt. En Abraham zegt, ja, maar ik heb helemaal geen zoon. En dan wordt tot Abraham gezegd, nee, maar... die huisknecht zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn, vers 4, enzovoorts. Kortom, er wordt Abraham zaad beloofd, maar Abraham was onvruchtbaar en zijn vrouw ook. Dus waar gaat het over? Over leven uit de dood, opstandingsleven. Het hangt allemaal aan elkaar. En wat ik maar bedoel te zeggen is, dat leven is pas aan het licht gebracht, leven onverderfelijkheid, is pas aan het licht gebracht, schreef Paulus, ik meen aan Timotheus, door de opstanding van Christus. Maar niettemin was het beloofd. En al voor de wet, voor de bediening des doods. Hebben jullie? Nou goed. Maar om die tegenstelling van die twee gaat het. Eigenlijk zou ik, maar dan ben ik helemaal in het algemeen aan het spreken over dit thema. Eigenlijk zou ik dan moeten opslaan Galaten 3 en 4. Vooral Galaten 3, waar uiteengezet wordt dat dat nieuwe verbond waaronder wij leven en waarvan Christus de middelaar is, dat dat gebaseerd is op de belofte aan Abraham en niet op de wet. En andersom, zolang de wet heerste, konden de beloften aan Abraham niet vervuld worden. Met andere woorden, de aanwezigheid van de wet, de heerschappij van de wet, staat de komst van het nieuwe verbond in de weg. En voor wie dat niet duidelijk is, heeft de Hebreeënbrief nog een makkelijke route om het uit te leggen. Bij nader inzien Romeinen 7 ook. Maar dat is een symbolische. Maar Hebreeën zegt, nou ja, zolang het tijd als de man leeft, is de vrouw aan die wet gebonden, aan de man gebonden. En dus niet vrij om eens andere mans te geworden. En daarom moest eerst de man overlijden, opdat de vrouw vrij zou zijn van de wet des mans, opdat ze zich zou kunnen verbinden aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Dat was Romeinen 7, de eerste verse. En zolang men onder de wet leeft, kan men niet uit genade leven. Zolang bovendien de wet daar is, is men onderworpen aan die wet en bepaalt die de relatie met de Heer. En er is dus geen ruimte voor het nieuwe verbond. En dus ook niet voor de vervulling van de belofte aan Abraham. En daarom kwam de Heer Jezus onder de wet, is nog steeds gelaten, maar inmiddels hoofdstuk 4. Hij kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat daarna wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden, want dat was de bedoeling. Maar ook de aanstelling tot zonen is vervulling van beloften, oud-testamentische beloften, ook al van voor de tijd van de wet, enzovoorts. En daar gaat het maar om. Hebben we die? En hoe ik daar terecht kom? Ja, uit 1 Samuel 1 en 2 in het bijzonder. Want wat we daar tegenover elkaar gesteld vinden, is dat priesterschap naar het oude verbond, onder Eli. En met Eli was niet veel meer. Ja, degene die ethiek bedrijven, zeg het nog een keer. Als je bezighoudt met ethiek, begrijp je dus nooit meer wat van de symboliek. Het blokkeert. Dus of het een of het ander. Degene die ethiek bedrijven zeggen, Eli was een slechte vader, zijn kinderen slecht opgevoed, hij had ze jong aan moeten pakken en veel harder.
Ja, dat is toch. Ja,
nou ja, toen maar weer. Hij is te slap. Ja, maar ik weet niet of u, ja, hè? Natuurlijk moet je kinderen opvoeden en je moet ze hun terrein afbakenen en ze richtlijnen meegeven en inderdaad vasthouden aan tot zover en niet verder en dat soort dingen. En daar moet je inderdaad vroeg mee beginnen, dat geloof ik al zijn leven, dat is zo. Nee, bij mij heeft het niet gewerkt, broeder, maar ja, dat... Nee, of juist wel, daar gaan we maar niet op in, hè. Maar als er iets werkt, dan is het dat. Moet je jong mee beginnen. Iedereen weet dat. Zo doe je het met je huisdier. Zo moet je je kat opvoeden. Van jongs af aan, of je kanarie, of je parkiet. Die moet je meteen in de handen nemen, in je zak steken, mee naar school nemen. En dan wordt het beest aan. Dan gaat hij altijd met je mee. Zit hij op je schouder, praat hij tegen je. Niet dat je daar wat wijzer van wordt, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo werkt dat, van jongs af aan. En zo moet je het met kinderen ook doen. Of dat werkt, nou, daar geef ik geen garantie op. Want ik denk dat sommigen van ons ook wel het verschijnsel kennen, dat wat je ook aan tijd en goede wil en dingen aan je kinderen besteedt, het maakt niks uit. Het werkt niet. Dat komt omdat ze op je schoonfamilie lijken natuurlijk, maar dat, ik bedoel, daar heb ik nog wel een paar excuses voor als je daarom verlegen zou zitten. Die lever ik gratis, maar garantie is er niet. Wat ik tegenkom is een tamelijk moedeloze Eli. Die doet wat hij moet doen, want hij roept ze wel degelijk ter verantwoording. Het staat er ook allemaal. Eli was zeer oud, hoorde wat zijn zonen deden, 2 vers 22... En hij zei tot hen, waarom doet gij al zulke dingen dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? Maar ja, die jongens waren al lang volwassen natuurlijk. Dat heb je wel begrepen. Wat moet Eli er nog aan doen? Dus iemand had hij als kind aan moeten pakken. Wie, en dan zeg ik, waar staat dan dat hij dat niet gedaan heeft? Wat blijf je met je ethiek? Daar kom je nergens mee. Het is symboliek. Eli staat voor de wet gods. Wat ging zijn naam ook suggereert. Daar staat hij zeker voor. Hij is hoge priester van het oude verband. Dus daar staat hij voor. Op alle mogelijke manieren. En hè, dus geen punt. En zijn zonen, die dus die wet moeten uitvoeren, die maken er een potje van. Maar heb u dan al eens ooit in de Bijbel gelezen dat die wet uitvoerbaar is?
Dat het werkte?
Nee. Ja, dat bedoel ik. Toch niet? Het is toch een bediening des doods? Het loopt toch altijd fout? Dat is toch wat de Bijbel erover zegt? Nou, dat is Hofni en Pinaas. En dan kan de wet wel zeggen, ja, het moet zus, het moet zo. Maar in de praktijk komt er toch niks van terecht. Waarom niet?
Mensen van nature.
Even de vragen verder stellen. De mens is van nature slecht, hij is niet te verbeteren. Dus je moet het Eli niet verwijten dat Hofni en Pinaas niet deugen. Die twee jongens deugden ook niet gewoon. Zo zit dat. Nee, dat bedoel ik historisch, maar dat vind ik niet van belang. Dus zijn gedane zaken, we halen geen oude koeien uit de sloot. Ook geen oude priesters. Dus vooruit. Hè? Maar dat is wat het uitbeeldt. De situatie van onder de wet. Het dient tot niks. En als het ergens toe dient, wordt het verkeerd gebruikt. En degenen die hem hanteren, willen er zelf beter van worden. Dat doen ze ook, dat wordt hier ook beschreven.
Hè? Ja.
Later lees je over de leidslieden van Israël, die geacht worden herders van Israël te zijn. Er staat, zij wijden niet de kudde, ze wijden zichzelf. En dat is precies wat Hofni en Pinaas hier doen. Ze wijden zichzelf. En als je later in het Nieuwe Testament in Johannes 11 of zo is het geloof ik terechtkomt bij het Sanhedrin onder leiding van de heer Kajafas, die ik niet genoemd heb, maar dat is ook een Jozef. Die heet ook eigenlijk Jozef. Maar dat doet er nou niet toe. Maar die wijden zichzelf. Die zeiden, ja, als ze die Jezus zijn gang laten gaan, dan komen wij in de WW. Dan hebben wij niks, geen gezag meer over het volk. En dan sturen de Romeinen ons naar huis, want dan zijn we overbodig. Dus wij willen het volk aan ons behouden. Daar leven wij van, geeft ons onze status en bestaansrecht, enzovoorts. Dus wat doen we?
We brengen hem ter dood.
En daarna deden ze nog een geweldige profetie. Hoe ongelovig de man ook was. Hè? Het is beter dat één man sterft voor het volk dan dat het hele volk verloren gaat. Maar zo ongeveer steekt dat in elkaar. Wat we hier tegenover elkaar gesteld vinden in 1 Samuel 2, althans vanaf vers 12, is die twee situaties. Aan de ene kant Eli met zijn zonen als uitbeelding van de situatie onder het oude verbond. Aan de andere kant vinden wij Samuel als uitbeelding van het nieuwe verbond. Er staat in vers 12 van 1 Samuel 2, doch de zonen van Eli waren zonen van Belial. Nou ja, het waren zonen van Eli. En de termen kinderen van Belial, die term is dus min of meer symboliek, een stijlfiguur. Belial is in het Oude Testament in de praktijk een naam voor de duivel. Belial betekent onnuttig, onprofijtelijk. Dat is het eigenlijk. Onprofijtelijk. Dat wil zeggen, levert geen nut op. En daarom wordt het ook wel eens opgevat als een ruïne. Iets waar je niks mee kunt. Maar letterlijk betekent het onnuttig. En dat is wel aardig, want de term onnut kennen wij in verband met Romeinen 3, om maar eens wat te noemen, hè, over de mensheid. Tezamen zijn ze afgeweken en zijn ze onnut geworden. En dat is zo, omdat heel de wereld ligt in het boze, dan wel in de boze, want dat is het eigenlijk. En is daarmee onnuttig, althans onnuttig voor de dienst aan God. En dat is het enige wat telt natuurlijk. Maar dezelfde term wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt voor de wet. En dan kom ik weer in Hebreeën 7, nog steeds uit het hoofd, want ik heb niet zoveel tijd, dus ik doe het uit het hoofd. Er staat de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is, wil zeggen van het oude verbond, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Namelijk, de wet wordt vernietigd omdat die zwak is, omdat die gelegd was op het vlees, staat er elders, hè. En omdat die onprofijtelijk is, maar dat woord onprofijtelijk, dat brengt je meteen bij de term Belial. bij de duivel dus. Want hoewel de wet is de wet des Heren, bedient Belial er zich van. De duivel namelijk. Want zolang je de mens kan bezighouden en aan het werk kan zetten en daartoe kan motiveren, komt die mens niet tot geloof in het woord van God. En dat is het eigenlijk. Het wordt beschouwd als een bediening des doods, dat is 2 Korinthe 3. Maar Hebreeën 2 zegt dat de duivel degene is die het geweld des doods heeft, dan wel had. Hij bedient zich van de wet. Wet activeert de zonde, leert het Nieuwe Testament. Uitgebreid. En zonde komt bij de duivel vandaan. Met andere woorden, de duivel gebruikt voor zijn doel de wet, daarom werkt het niet. De wet activeert de mens en de mens is een zondaar. En in de macht van de boze. Enzovoorts. En dat vind je hier geïllustreerd, want die zonen van Eli vertegenwoordigen de wet in de praktijk, maar ze worden genoemd zonen van Belial. In het Nieuwe Testament lees je trouwens gewoon, hebben jullie Abraham tot vader? Gij zijt van uw vader de duivel, zegt de Heer, tot degene die onder de wet leefden. Dat is krasse taal. Maar ja, ik ben blij dat ik het niet geschreven heb. Het staat gewoon in de Bijbel, zwart op wit. Gij zijt van uw vader de duivel, hij is de leugenaar van de beginnen, enzovoort. Hij is de vader derzelve. De zonen van Eli waren kinderen Belials. Zij kenden de Heer niet. Dat wil zeggen, zij wisten wel dat hij bestond, maar zij luisterden niet naar hem. En dat is wat er gebeurt. Maar dat gebeurt onder de wet. Daar luistert men niet naar het woord van de Heer. Ik weet wel dat degenen die onder de wet leven zelf daartegen protesteren. Maar niettemin is dat zo. Zij hoeven niet te luisteren, ze doen gewoon wat er gezegd wordt. Althans, dat proberen zij. Dat lukt van geen kanten, zegt de Bijbel daarover. Maar ruimte voor het woord is er niet. Ik herinner mij als jongen, ik heb altijd heel goed opgelet. Dat wist u al, hè. Ik heb altijd heel goed opgelet wat er gebeurde en zo, hè. En dan was mijn vader ergens op bezoek geweest bij orthodox-calvinistische mensen. En dan kwam hij weer thuis en dan zat hij aan tafel. En dan zaten wij kinderen ook, want ja, tussen de middag thuis warm eten. En dat soort dingen meer. En vader bracht al verslag uit aan moeder van hoe het gegaan was enzovoort. En die dachten dat wij er niks van verstonden of begrepen of het niet volgden. En als ze het wel dachten, begonnen ze in het Engels met elkaar te praten. En dan letten wij nog veel beter op natuurlijk. Maar goed. Maar in ieder geval, ik weet nog wat. Hij zei, ze beroepen zich op de Bijbel, maar ze hebben er absoluut geen respect voor. Ze hebben dan de Bijbel, ze beroepen zich op de Bijbel, ze hebben er geen respect voor. Met andere woorden, je kan ze wat voorhouden, maar je kan net zo goed tegen de muur praten. Ze zijn er niet gevoelig voor. Ze hebben hun wet, ze hebben hun regels, hun wijze van leven. En voor het woord staan ze niet open. En wat dat is, ja, ik weet het niet. Ja, wat het is, de Bijbel zegt wat het is. Het verhardt, het maakt blind. En maakt de mens ontoegankelijk. Nou goed, dat is wat je hier dus vindt. Hè? Zij kenden de Heere niet. Daarna, want de wijze dier priesters met het volk, ik zal langzaam lezen en er daarna weinig over zeggen. De wijze van die priesters met het volk was dat wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam terwijl het vlees kookte, met een drietandige krauwel in zijn hand, en sloeg in de tijl, of in de ketel, of in de pan, of in de pot. Al wat de krauwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israëlieten die te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen en zei tot de man die offerde, geef dat vlees om te braden voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Wanneer nu die man tot hem zei, zij zullen het vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u gelijk als het uw ziel lusten zal, zo zeide hij tot hem, nu zult gij het immers geven en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Waar het over gaat is dit, dat in het algemeen Nee, ik moet eens wat anders zeggen. Ik weet niet over welke offers het precies gaat. Dat is onduidelijk. Dat kan het zogenaamde dank- of vredeoffer zijn. Het kan ook nog om spijsofferen gaan, eventueel. Bovendien, spijsofferen wordt genoemd in vers 29. Het is niet helemaal duidelijk over wat voor soort offer het gaat. Maar als meest voor de hand ligt, is dat het gaat om dank- of vredeoffer. Het heet in de Bijbel vredeoffer en in het Hebreeuws en in de Statenvertaling heet het dankoffer. Maar wat er dan gebeurt is, er wordt een dier geofferd. Een deel daarvan is voor de Heer, dat wordt gekookt. Een deel daarvan is voor de offeraar zelf. Die heeft daarna een feestje, een maaltijd dus. Er wordt ook gekookt, dat wil zeggen, dat is één geheel. Er wordt gekookt. En wat de priesters betrof, die aten daar ook van. Ze moesten daar ook van leven. We kennen uit het Nieuwe Testament de uitdrukking, zij die van het altaar eten, enzovoorts. Ook wij worden trouwens geacht een altaar te hebben waarvan we eten, Hebreeën 13. De andere is uit 1 Korintiërs, geloof ik. Maar in ieder geval, een deel daarvan was ook voor de priester. In Exodus is het, meen ik. Dan moet ik even nakijken dan. Maar daar wordt gezegd hoe dat ongeveer zit. De rechterschouder en de borst van het offerdier, dat is voor de priester. En de rest is voor de Heer. En de rest is voor de, wat er overblijft, is voor de offeraar zelf. Maar altijd gekookt, nooit rauw. En wat je hier vindt, is dat de priester niet, waarschijnlijk in ieder geval zijn eigen deel sowieso al krijgt. Maar bovendien wordt hier ook uit dat wat voor de Heer bestemd is, of wat voor de offeraar bestemd is, wordt een deel eruit gehaald. En zelfs rauw, zelfs zonder dat het gekookt is, want de priester wil het gebraden hebben enzovoorts. Met andere woorden, de priesters eigen zich dingen toe die helemaal niet voor hen bestemd zijn. En ook op een manier die in zichzelf verboden is. Met andere woorden, de priesters buiten dit uit. Dat wil zeggen, het is voor de Heer bestemd, maar zij zelf maken de eerste keus en in strijd met de voorschriften die daaromtrent bestaan. Dat is het eigenlijk. En daarom heet het in vers 29... Gij eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël. Gij mest u, jullie eten je vet zelf van dat wat voor mij bestemd was, enzovoorts. Kortom, het wordt een soort business wordt het eigenlijk, hè? Zoals Petrus dat later zegt in de tweede Petrusbrief. Maar in ieder geval, de dingen die voor de Heer bestemd zijn, die worden door de priesters geroofd. Je vindt die uitdrukking trouwens ook in Romeinen 2. Hè? Daar gaat het over de wet en het functioneren van de wet, omdat de Joden zich nou eenmaal op die wet beroepen. En er staat in Romeinen 2 vers 17... Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. En daarom worden ze Joden genoemd, hè, omdat ze rusten op de wet. En gij roemt op God en gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn, leidsman der blinden en licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante, de vorm van de kennis en der waarheid in de wet. Want de wet is een vormendienst, althans een ceremoniële wet. En die vorm geeft vorm aan de kennis, aan de waarheid namelijk. En de Joden beroepen zich erop dat zij dat hebben. Maar dan zegt Paulus, die dan een ander leert, leert gij uzelf het niet? Die predikt dat men niet stelen zal. Steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal. Doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Zie? En dat zijn natuurlijk retorische vragen. Maar ze suggereren dat men onder de wet wel degelijk het heilige berooft. Op wat voor wijze dan ook. En dat wordt uitgebeeld in die geschiedenis van Hofni en Pinhas. Je kunt je voorstellen dat er ergere dingen zijn om te doen dan het vlees te jatten. Er is toch genoeg op dat moment. Maar het gaat om het principe. Het is voor de Heer bestemd. En wat de offeraar zelf ervan mocht eten, dat wordt hij geacht van de Heer te ontvangen. Hè? Dat weet u toch hoe dat zit, hè? Net als in het heidendom, waar de maaltijd, het vlees namelijk, geofferd wordt aan de afgoden en daarna eet men het alsnog zelf op. En dan dankt men die afgoden voor wat men op de tafel heeft staan. Dat is het eigenlijk, hè? Zo wordt het uitgelegd in de eerste Korinthebrief. Maar dit is hetzelfde principe. Het is voor de Heer en van de Heer krijgt men wat terug. Zo doen wij het ook. Wij geven ons leven aan de Heer en van de Heer ontvangen we weer wat terug. Niet alles. Een deel is voor hem. Maar wij hebben er ook een deel van. En dus eten wij van het altaar. Wij leven als het goed is van wat de Heer ons teruggeeft als het ware. Voor onze dienst aan hem. Dat is het idee. Zie je? Maar als die priesters dat stelen, beroven ze dus de Heer. Die in de eerste plaats en in de tweede plaats ook het volk als zodanig. Maar dat lazen wij nou juist in vers 29 van 1 Samuel 2. Kortom, dit is illustratief, dus een uitbeelding van, hè, een plaatje. Dus illustratief voor de situatie van de wet en onder de wet. Niet dat het noodzakelijk altijd zo is, maar generaliserend gesproken wel. Men doet de Heer tekort. En voor ons geldt ook, als wij onszelf onder de wet stellen, doen wij de Heer tekort uiteraard. Hè? Dan maken wij onszelf slaven van de wet, terwijl we slaven, dienstknechten, zouden zijn van Christus onder het nieuwe verbond enzovoorts. Kortom, wat geïllustreerd wordt, is dat van alles onder de wet inderdaad mis is. Daarom heet het ook, alzo was de zonde, vers 17, deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heren. Nou denk ik bij spijsoffer niet aan vlees, ik heb begrepen dat het spijsoffer niet uit vlees bestaat, en daarom zeg ik, ja, over welke offers het nou helemaal precies gaat, dat weet ik dan ook niet, maar ik denk ook niet dat het werkelijk belangrijk is dan. Hè? Wat belangrijk is dat van de Heer geroofd wordt, om zo te zeggen. En wat betreft de voorschriften in dit verband, die vindt u in Leviticus 7. Ik ga het niet opzoeken, maar dan kunt u dat zelf nazoeken. Leviticus 7, vers 31 tot 34. Waar inderdaad staat dat borst en schouder van het dier zijn voor de priester die het offer moet uitvoeren. En het staat ook in Exodus 29, vers 27. Daar staat ook dat het rechterschouder is die voor de priester is. En als bonus, Leviticus 7, vers 23 tot 25, spreekt over het vet dat verbrand zou worden. Is voor de Heer, het volk mocht het niet eten. In het algemeen, het vlees werd gekookt, hè? Niet gebraden. Niet in vet gebraden, gekookt. Dat is hier dus ook mis, ze wilden het op een andere wijze. Ze wilden het rauw, staat er. Daar staat het toch in.
Ja, daar hebben we bij de Pedro van gemaakt om het roosteren. Ze wilden het rauw hebben om te roosteren.
Ja, ja. Maar er staat, ja precies, ja. Hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw, staat er. Het woord rauw is gewoon gai. Dat wil zeggen het woord voor leven. Levend. Als het rauw is, wordt het geacht nog levend te zijn. Dat mocht men dus niet eten. Mocht niet rauw gegeten worden. En ook in het algemeen niet gebraden. Wordt gekookt, vlees wordt gekookt. Schijnt er veel beter te zijn voor de mens, heeft het mij verteld. Maar ja, misschien komen ze daar binnenkort toch weer op terug. Dus dat weet ik niet allemaal. Hè? Dierlijk vet schijnt niet goed te zijn voor de mens, heb ik begrepen. Wat ik niet begrijp, want het vet wat aan ons is dierlijk vet. Hè? Heet dat, hè?
Maar vet wordt hier ook aangestoken.
Ja, het wordt verbrand, ja. Nou, dat leest, het vet mag niet gegeten worden, het wordt verbrand. Dat is Leviticus 7, vers 23 tot 25 Ongeveer. Ja. Nou. En als het niet goed schiks geven, dan wordt het kwaad schiks genomen. Precies. Dat is de macht die de klerus uitoefent. Zeg ik het zo goed? Dat kan wel, hè? Kan nog net. Goed. Vers 17. Alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heren. Hoe letterlijk dat spijsoffer dan is, weet ik niet, want spijsoffer was meestal van plantaardige aard, hè? Heb ik begrepen tenminste uit Leviticus. Maar je kunt ook lezen als een offer dat gegeten zou worden, en dan is het toch gewoon een dank- of vredeoffer. Verder weten we het niet precies, want we weten in het algemeen wel dat men zich aan die instructies omtrent offers en nog een heleboel andere zaken sowieso gewoonlijk niet gehouden heeft. En dat een volledige tempeldienst zelfs in die dagen niet eens kon, want er was niet eens een tempel. Dus het was toch al moeilijk. Dus wat dit dan precies voor offers waren, misschien was het ook maar een compromis tussen al die voorschriften die we in Leviticus vinden. Hebben jullie dat? Meer weten we daar niet van. En ik ook niet, dus vooruit. En let dan op vers 18. Doch Samuel, soms ben ik blij dat men netjes met doch vertaalt. Er staat natuurlijk gewoon en. Maar dit is wel mooi, brengt het volgende in verband met het voorgaande. Ik vind het ook leuk dat het in één hoofdstuk staat, in één pericoop zelfs. Het gaat om de tegenstelling tussen de natuurlijke zonen van Eli en die ene zoon die is komen aanlopen. Doch Samuel diende voor het aangezicht des Heren zijnde jongeling om God met de linnen lijfrok. Staat er in mijn vertaling. Wel, linnen in het algemeen, ik moet zeggen dat ik een beetje aarzelend erover spreek nu, omdat ik gezien heb dat hier een ander woord staat dat met linnen vertaald is. Het is niet helemaal het gebruikelijke woord, maar het schijnt toch linnen te zijn, heb ik ervan begrepen. Maar ik heb niet zo in de gauwigheid de afleiding van het woord kunnen nazoeken. Maar we houden het er maar op. Linnen lijfrok gaat het over, hè. Linnen is namelijk een vlasproduct en is een beeld van opstanding. Je hebt twee opties voor kleding toen. Wol of linnen. Wol is gewoon de natuur. Wol is waar een schaap in gekleed gaat. Je kan het afscheren en dan kun je er van alles mee doen. Maar in ieder geval, je kunt je daar als mens in kleden. Desnoods in dierenvellen. Dan is het nog steeds wol. Bovendien, wol is gewoon haar. Hè? In de Bijbel is het gewoon haar. Ja, dat is wat het is. Dat wil zeggen, dat is daarmee ook de uitbeelding gewoon van de natuur. Dat wil zeggen, de oude mens. De mens is tamelijk kaal. Nou ja, goed, dan gebruikt hij de haren van een dier om zich warm te houden. Dat is het ongeveer, maar het blijft de natuur. Heb je dat? Linnen is eigenlijk in dat verband zou je het een kunststof moeten noemen. Niet volgens onze normen van het woord, maar naar klassiekere normen wel. Het is gemaakt van vlas. En men plukt niet het vlas en kleedt er zich in. Dan krijg je een soort rieten rokje, geloof ik. En dat is verboden, want het is brandgevaarlijk. Hè? Vooral op Ameland. Zoals het lied zegt. Maar dat kennen jullie niet, denk ik. Hè? Op het goudschele strand van Ameland. Nou ja, laat maar zitten. Het gaat over een mooi rieten rokje. Vloog in de brand. Maar dat even terzijde. Men kleedt zich niet in vlas. Het vlas wordt geoogst. Het wordt kapot geslagen. Over de hekel gehaald. Daar hebben we de uitdrukking aan te danken. Het wordt uiteindelijk gedumpt in de sloot. Of althans in het water. Dat is de dood eigenlijk. En daar. Het is lijden en dood dus, hè. Over de hekel halen, is over een stalen kam is dat, wordt het opgeslagen, en min of meer verbrijzeld enzovoort. En uiteindelijk wordt het in de sloot gegooid om het te laten rotten. Het schijnt verschrikkelijk te stinken, heeft men mij verteld. En na verloop van tijd is alles wat rotten kan, is weg. En dan houdt men alleen nog tamelijk degelijke vezel over. En dat is dan waar het over gaat, linnen. En dat wordt dan gevlochten tot draden en wat het maar is. Hè. Kortom, het is een uitbeelding van dood en opstanding. In het bijzonder van de Heer Jezus zelf uiteraard. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Dat het dat is. Lijden en dood en daarna opstanding. Dat is met veel producten die de mens gebruikt trouwens zo. Ook het bakken van brood is zoiets, hè. De graan, dat wordt afgesneden, zal ik maar zeggen, geoogst. Het wordt kapotgeslagen, het wordt gedorst. Daar haalt men niet het graan over de hekel, maar de hekel over het graan. Alleen heet een dorswagen dan, maar het zijn ook pennen en zo die er overheen gaan. Het is precies hetzelfde enzovoort. Daarna wordt het nog vermalen en uiteindelijk wordt het... Alle afvalproducten en kaf eraf is, wordt het gemalen en dan wordt het nog gekneed met water vermengd. En dan gaat het een keer in de oven enzovoort. Er moet er nog zout overheen, want dat spreekt ook over eeuwigheid, hè? Zout, conservering, reiniging, wat het maar is. En dan zo wordt brood gemaakt, maar het is eigenlijk net zoiets. Het is dood en opstanding. Zie? Kortom, linnen is een beeld van opstanding van eeuwig leven. En zo vind je het dus terug in de priesterkleding. Priesters moesten verplicht linnen dragen en geen wol, het mocht niet vermengd worden. Ik zal u nog schriftplaatsen geven in dat verband. Dat is Exodus 28. Nou, lees het hele hoofdstuk maar. Komt steeds terug. En het mocht niet met wol vermengd worden. Dat is Leviticus 19, vers 19. En Deuteronomium 22, vers 11. Leviticus 19, vers 19. Deuteronomium 22, vers 11. Linnen en wol mochten niet vermengd worden. Maar een leuke is natuurlijk dat niet zodra de Heer Jezus geboren werd, werd hij gewikkeld in doeken. Dat is linnen. U kunt zeggen, er is niks bijzonders aan. Ik werd ook gewikkeld in doeken toen ik geboren was. Alleen dat noemden wij niet zo. Je kreeg een luier om. Ik zou niet weten waarom dat wat anders zou zijn. Ik denk dat het dat gewoon is. Maar dat het vermeld wordt in de Bijbel, dat is wel bijzonder. Want je vindt verder geen details, maar zo'n detail wel. Dat is wel aardig, want het laatste wat we van de Heer zien is eveneens doeken. In het graf. Maar de doeken bij zijn geboorte zijn een beeld van de doeken in het graf. Dat wil zeggen, die lopen parallel. Ze zijn een uitbeelding van opstanding, van eeuwig leven. En daarmee vervolgens van priesterschap. Begrijp me goed, de Heer werd geen priester bij zijn geboorte. Dat is niet wat het betekent. De details bij zijn geboorte zijn een uitbeelding van zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen, van zijn opstanding. Op voorhand. Net als de geschenken van de wijzen, hè? Goud, wierook en mirre. Goud is sowieso koningschap en eeuwigheid. Wierook is priesterschap. Mirre is opstanding uit de dood. Mirre is balsem, verbalseming van lichaam, beeld van opstanding enzovoorts. Hè? Hij vindt het meteen terug bij zijn geboorte, maar het spreekt over zijn opstanding en daar komen die balsem enzovoorts komen daar weer aan de orde. Hè. Ze zouden hem gebalsemd hebben. Maar goed, ga er maar niet verder op in. Maar je moet dat gewoon weten. Linnen is een beeld van opstanding uit de dood. Vandaar dat je in de tabernakel het ook tegenkomt. Rondom de voorhof, linnen, de deur, het gordijn. Het eerste voorhangsel, linnen. En het tweede voorhangsel, met de termen uit Hebreeën 8 deze keer. Hebreeën 9 is het. Tweede voorhangsel, linnen. En bij gelegenheid geborduurd met hemelsblauw, purper en scharlaken, cherubim. En cherubim zijn een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus, in het bijzonder van zijn eerstgeboorterecht. Dat is wat een cherub voorstelt. En dan vind je die dingen dus bij elkaar. Het spreekt over opstanding. Men moet wedergeboren zijn om het heiligdom te kunnen binnengaan door de poort, door de deur, door het voorhangsel. Nou goed. Priesterlijke kleding, datzelfde, als u die schriftplaatsen nazoekt, zult u ook die lijfrok vinden. Alleen daar heet het efod. Daar heeft men dus het Hebreeuwse woord laten staan. En hier in 1 Samuel 2 heeft men het vertaald met lijfrok, maar het is gewoon precies hetzelfde. Zie, de linnen lijfrok. In vers 28. Ik heb hem uit alle stammen van Israël mij ten priester verkoren, om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. Dat is wat het is. De efod dragen betekent priester zijn. Nee, niet letterlijk, maar die uitdrukking is ook niet letterlijk bedoeld. Het heeft een overdrachtelijke betekenis. Het linnen dragen vind je zo ook terug trouwens, hoor. Of de linnen lijfrok dragen. Die vind ik trouwens vlak in de buurt. Linnen lijfrok dragen, namelijk in 1 Samuel 22, als ik me niet vergis. In Samuel 22. Dat is niet zo'n fraaie tekst, maar vooruit. Vers 18. Toen zeide de koning tot Doeg: wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 priesters, uiteraard. Maar er staat mannen die de linnen lijfrok droegen. Zie? Ja. En dan weet je wat dat betekent. Priesters dus. Mannen die de linnen lijfrok droegen. Waarbij de linnen lijfrok nog een beeld is van opstanding uit de dood ook. Maar zij werden gedood. Wat eigenlijk niet kan dus, maar ja, daar gaat het over. Maar die geschiedenis, daar hebben we het later misschien een keer over. Maar de betekenis moet duidelijk zijn. En dan ook maar 2 Samuel 6, vers 14, waar de Ark des Verbonds naar Jeruzalem gebracht wordt, op een wagen, met raderen eronder. 2 Samuel 6, daar staat in vers 14, en David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren, en David was omgord met een linnen lijfrok. Wat vreemd is, want hij was de koning, niet de hoge priester.
Dit is weer een efod.
Ja. Maar de aardigheid zit er natuurlijk in de symboliek hiervan. Hè? Deze gebeurtenis waarbij de ark naar Jeruzalem gebracht werd, waar hij dus een definitieve positie krijgt, is uiteraard de uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat is waar die ark voor staat. De troon der genade, zegt de Hebreeënbrief, hè. Dus een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat gebeurt uiteraard onder leiding van de borg van het nieuwe verbond en de middelaar. Dat is de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarvan David hier dus de uitbeelding is. En de voorvader, maar vooruit. En dus voor de gelegenheid, koning, natuurlijk als koning, maar gekleed in een linnen lijfrok. Met verwijzing dus naar priesterschap. Dat was hij niet, maar hij beeldt het wel uit. Koningschap en priesterschap in één. Nou, dat lijkt me voorlopig wel weer voldoende. Daarna zijn we terug in 1 Samuel 2, vers 19. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem die van jaar tot jaar, als ze opkwam met haar man, om het jaarlijks offer te offeren. Daar vind je dus dat al die tijd, al die jaren dat Samuel hier diende, was daar op de achtergrond nog steeds Elkana en Hanna. Met die verwijzing, wat ik u al gezegd heb, verwijzing naar de oorsprong van Christus en de gemeente vanuit Efraïm. En de rok, die bent u inmiddels, als u die schriftplaatsen hebt nagezocht die ik u noemde, bent u die rok ook tegengekomen, van de priesters namelijk. Want die efod, dat is de onderkleding, daar komt de rok overheen, dat is bovenkleding. En daarna heb je eventueel nog, komt er soms voor een mantel die daar overheen gaat. Niet specifiek priesterlijk, maar dit is gewoon de dagelijkse kleding van de priester. En bekleed zijn in linnen. Ja, voor dat doel kom je natuurlijk ook terecht in bijvoorbeeld Openbaring, waar de heiligen gekleed zijn in wit linnen. als beeld van rechtvaardigheid en zo. Het wordt wat ruim geïnterpreteerd, maar het is een beeld van eeuwig leven. En inderdaad op grond van de rechtvaardigheid Gods enzovoorts. Hè. Ook wij zouden gekleed worden in witte linnen kleding, of hoe dat maar heten mag. Hè. Aardigheid is trouwens dat het gebruikelijke woord voor linnen betekent ook zoveel als wit. Nou ja, het betekent eigenlijk blank. Maar in de praktijk wit. En in de vertalingen staat er soms fijn getwind wit linnen. En wit linnen is twee keer de vertaling van hetzelfde woord. Dat wil zeggen, wit staat er niet bij. Maar de vertalers hebben het ingevoegd om aan te geven, denk erom dat linnen is wit. Dat wordt geïmpliceerd. Dat is de betekenis van het woord. Goed. Daarna is er sprake van dat Hanna nog meer kinderen kreeg. Daar hebben we al over gesproken. Het is niet alleen Samuel, maar het zijn er nog meer. Maar ja, zo is het altijd met Christus ook. Maar het zijn er nog meer. Meer kan ik er ook niet van zeggen. En daarna volgt vanaf vers 22 dat, wat Eli ervan vindt. Maar helaas, de tijd is weer om. Dus we moeten dringend mee ophouden. We hebben dus de volgende keer alsnog over Eli en zijn zonen. Maar u begrijpt hem langzamerhand, hè? De val van Eli voorspelt. Ja. Er zou een nieuw verbond komen ter vervanging van het oude verbond. Dat is het idee, hè? Maar goed, daarover hebben we het volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord, waarop wij acht mogen geven en waardoor we ons mogen laten onderwijzen. Wij danken u dat het ons wijst op dat nieuwe verbond waarin wij een positie gekregen hebben, waarin wij staan. En in het bijzonder dat het ons wijst op die middelaar van het nieuwe verbond, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening en in wie wij ook gemaakt zijn tot mede-erfgenamen van u en in wie wij gemaakt zijn of worden tot priesters en koningen. Wij danken u voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons en waaruit wij feitelijk dagelijks mogen leven, zodat wij onze hoop en verwachting mogen stellen op de uiteindelijke voltooiing en vervulling van al deze dingen die de profeten gesproken hebben. We danken u voor deze illustraties, reeds in die oude geschiedenissen, die ons vanuit die oude tijd wijzen op de situatie waaraan wij nu reeds deel hebben gekregen en die straks in heel de wereld geopenbaard zal worden. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, opdat uw genade, uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht en opdat onze levens als dienaren onder uw nieuwe verbond mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.